Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Seidsma van Oeveren voor zal gaan. Tevens is vandaag de slotzondag voor het kerkelijk werk. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is broeder Wening en de collect is voor eigen kerk. En na de dienst is er koffie drinken. De bloemen gaan deze week naar broeder R. Sandbergen en naar zuster Westra, die afgelopen periode hun verjaardag mochten vieren. Volgende week zondag is er een jeugddienst om 10:00. In deze dienst hoopt dominee Van Beesten uit Witharen voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtlied is Psalm 42, de versen 1 en 7.
Goedemorgen gemeente, fijn dat we hier in vrijheid mogen zijn in Gods huis om Hem te loven en te prijzen. We willen nu in een persoonlijk stilgebed de Heer vragen om zijn zegen over deze dienst. En zingen we naar foto met groet het Gloria met de woorden van gezang 257. Halleluja, eeuwig dank en eer. En dan mogen we het weten en ook hardop belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit los zal laten het werk dat zijn hand eens begonnen is te doen. En in die naam mag ik u en jullie groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus. In de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.
Oh,
willen we ons nu verootmoedigen voor de Heere onze God en zingen we daarna van Psalm 43, de versen 3 en 5. Trouwe Hemelse Vader, dank u wel. Dank u wel dat we u de lof en de eer mogen toebrengen die u toekomt. Dat we dat als gemeente in alle vrijheid mogen doen. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat u een God van liefde en trouw bent. Dat u niet loslaat wat uw hand begonnen is te doen. En dat we daarop mogen bouwen en vertrouwen en zo ook deze dienst mogen houden tot eer van uw grote naam. Heer, en we vragen u, wilt u ons vergeven? Vergeven wat niet goed was, waarin wij gefaald hebben, ook de afgelopen week. Tekortgeschoten zijn in woorden of daden. Waarin we vaak zo weinig met u bezig waren en zoveel met onze eigen dingen. Heer, wilt u ons aanzien in uw liefde en uw trouw. Door uw Zoon, Jezus Christus, die onze schuld op zich heeft willen nemen. Voor ons aan het kruis is gestorven. Heer, en op zijn bloed pleiten wij. Amen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen. Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Zingen we nu van gezang 182, het zesde vers.
Thank you.
Wil u de leefregels, de regels der dankbaarheid lezen uit Colossense 3? En zingen we daarna van Psalm 86, het vierde vers. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die je aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Doe dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt u ook vroeger gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu leg ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. En daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden of onbesneden, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. We willen nu luisteren en kijken naar, en als u dat lied wilt of kunt meezingen, ook meezingen, opwekking 607. Thank you. Zullen we bidden om het licht van Gods Heilige Geest? Ja, Heer, wat een machtige tijding. Wat een bevrijding. We mochten het bevrijdingsfeest vieren, maar we mogen weten dat we bevrijd zijn van nog veel grotere, duistere machten. Dat u ons hebt bevrijd van zonde, schuld, dood en duivel. En geef dat we die boodschap ook door willen geven. En daar hebben we uw Heilige Geest bij nodig om dat te begrijpen, maar ook om dat uit te dragen aan mensen om ons heen. We leven in een wereld waarin steeds minder mensen echt weten waar het in het christelijk geloof om gaat. Heer, en help ons om levende getuigen van u te zijn. En wilt u ons zo ook deze zondag door uw woord en geest bemoedigen en helpen, sterken. Zodat wij als wij uit de kerk gaan ook iets meegekregen hebben wat we door kunnen geven. Heer, en zo bidden wij, kom met uw Heilige Geest hier in ons midden. We willen u ook bidden voor onze jongeren die met World Service mee hopen te gaan, die nu in Heino zitten, om daar elkaar wat beter te leren kennen als grote groep. Laten ook zij een goede tijd met elkaar hebben, goede voorbereiding. Hierbij willen u vragen, wilt u zo met allen zijn die in uw naam bij elkaar mogen zijn? Laat het tot eer zijn van uw naam, tot opbouw van de gemeentes wereldwijd. Tot heil en zegen voor heel deze wereld. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. De dagen tussen Pasen en Pinksteren. Tijd om dat grote gebeuren van Jezus' opstanding tot ons te laten doordringen. Want er zijn nog heel veel mensen die denken dat dood dood is. En wat klinkt dat hard, definitief en leeg. Ja, misschien, zo zeggen ze, leven ze in het kleine of groot nog voort in de dingen die ze hebben gemaakt, gedaan, gezegd of geschreven. In herinneringen, in kinderen of kleinkinderen, maar daarmee houdt het dan toch op. Maar gelukkig mogen wij een ander perspectief hebben. En dat mag hier vanmorgen ook klinken. Niet dood is dood, maar door de dood van de een is er leven voor de ander. Ik lees u uit 2 Koningen 13, de versen 14 tot en met 21, en uit Johannes 5, vers 19 tot en met 29. 2 Koningen 13 vanaf vers 14 zingen we naar de schriftlezingen gezang 210, vers 2, 3 en 4. Elisa was ziek geworden en het was de ziekte waaraan hij zou sterven. En Joas, de koning van Israël, kwam bij hem en huilde om hem. En hij zei, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. En Elisa zei tegen hem, neem een boog en pijlen. En hij bracht hem een boog en pijlen. En hij zei tegen de koning van Israël, leg uw hand aan de boog. Toen legde hij zijn hand daaraan en Elisa legde zijn handen op de handen van de koning. Maar hij zei, doe het venster naar het oosten open. En de koning deed het open. Toen zei Elisa, schiet. En hij schoot. En hij zei, het is een pijl van verlossing door de Heere. Een pijl van verlossing van de Syriërs, want u zult de Syriërs in Afek verslaan tot vernietiging toe. Daarna zei hij, neem de pijlen. En hij nam ze. En toen zei hij tegen de koning van Israël, sla op de grond. En hij sloeg 3 maal en hield toen op. Toen werd de man van God heel kwaad op hem en zei, u had 5 of 6 maal moeten slaan, dan zou u de Syriërs tot vernietiging toe verslagen hebben. Maar nu zult u de Syriërs slechts 3 maal verslaan. Daarna stierf Elisa en ze begroeven hem. Nu kwamen er aan het begin van het jaar telkens benden uit Moab in het land. En het gebeurde toen men een man aan het begraven was, dat zij, zie, een bende zagen. En daarom wierpen zij de man in het graf van Elisa. Toen de man daarin terechtkwam en met de beenderen van Elisa in aanraking kwam, werd hij levend en rees overeind op zijn voeten. En daarna uit Johannes 5. Vers 19 tot en met 29. Maar Jezus zegt, Jezus dan antwoordde en zei tegen de Joden om hen heen, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de vader ziet doen. Want al wat de vader doet, dat doet ook de zoon op dezelfde wijze. Want de vader heeft de zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. Want ook de vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de zoon gegeven. Opdat allen de zoon eren zoals zij de vader eren. En wie de zoon niet eert, eert de vader niet die hem gezonden heeft. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Want zoals de Vader het leven geeft, heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat hij de Zoon des mens is. Verwondert u daar niet over. Want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En ze zullen eruit gaan. Zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding te leven. Maar zij die het kwade gedaan hebben tot de opstanding ter verdoemenis. Twee teksten haal ik uit beide gedeeltes. 2 Koningen 13 vers 21. Het gebeurde toen een man aan het begraven was, dat zij een bende zagen. Daarop wierpen zij de man in het graf van Elisa. En toen de man daarin terechtkwam en met de beenderen van Elisa in aanraking kwam, werd hij weer levend en rees overeind op zijn voeten. Johannes 5 vers 24. Voorwaar ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en die is uit de dood overgegaan in het leven. Zingen we na de verkondiging gezang 221 vers 2 en 3. Gemeente van onze opgestane Heer en Heiland. In onze tekst uit 2 Koningen gaat het over het sterfbed en de begrafenis van de profeet Elisa. Ik weet niet of u een beetje bekend met hem bent. Velen zullen zijn naam zeker kennen, maar misschien nog niet zo goed op de hoogte zijn van zijn veelbewogen leven en zijn wonderlijke daden. Daarom heel in het kort iets over zijn leven. Als Elia, de grote voorganger en leermeester van Elisa, het allemaal niet meer zo ziet zitten, als die druk op de schouders wat zwaar begint te worden, krijgt hij van God de opdracht om Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mehola te zalven tot profeet in zijn plaats. En zo gaat Elia van de Horeb naar de vallei in het Jordaandal, waar hij Elisa vindt aan het werk op het land. Achter de 12e ploeg staat er, waaruit wij kunnen opmaken dat er meerdere knechten op het land aan het werk waren en dat hij dus een welgestelde boerenzoon moet zijn geweest. Elia werpt hem die kamele profetenmantel toe en roept hem met dit gebaar om hem te volgen. En in die tijd, ongeveer 5 jaar dat Elisa hulpprofeet is, leert hij de God van Elia steeds beter kennen. En kan hij ook de taak die straks op zijn schouders zal rusten, kan hij daarin groeien. Want er komt een moment dat hij het zonder Elia moet doen. En hij ziet hem heen gaan. Spectaculaire wijze, zijn leermeester. Mijn vader roept hij uit, mijn vader, wagen en ruiters van Israël. Want dit heengaan van Elia, zijn geestelijke vader, was voor Elisa niet alleen een groot verlies, maar ook voor het hele volk Israël. Deze profeet was immers meer waard dan alle oorlogspaarden en wagens die koning Agab had aangeschaft ter verdediging. Het heengaan van Elia, een gemis voor Israël. Maar we mogen het weten, God gaat door. Het profetisch woord mag blijven klinken, nu via Elisa. En zo begint hij op ongeveer 30-jarige leeftijd met zijn profetisch ambt. Een periode waarin hij opkomt voor de eer en naam van zijn God. Waarin hij het volk mag leiden en beschermen. Mensen mag waarschuwen en bemoedigen. En hij heeft ook heel veel wonderen gedaan in zijn leven. De olie en de kruik van de weduwe die niet opraakt. Het ijzer van de bijl dat hij boven laat drijven. Het water in Jericho dat gezond wordt. Het spijzigen van 100 mensen met 20 broodjes. De genezing van de Melaatse Naaman. En de opwekking van de zoon van de Sunamitische vrouw. Lijkt hij hierin niet een beetje op de Heer Jezus? Ook die begon zijn optreden in het openbaar op 30-jarige leeftijd. Ook hij woonde gewoon onder de mensen en leerde hen, verrichtte wonderen, zoals water dat in wijn veranderde, de spijziging van de 5000, de genezing van Melaatse, de opwekking van de zoon van de weduwe uit Nain. Elisa, zijn naam betekent, mijn God is redding. Hij is een afschaduwing van de Heer Jezus, ook wat betreft zijn naam. Want Jezus betekent de Heere redt. Deze profeet mag heen wijzen naar die grote profeet die ook ons wil redden. En tijdens zijn leven heeft Elisa als profeet namens God gesproken. Hij heeft laten zien dat hij in dienst staat van een oppermachtig God. Een God die nabij wil zijn. Een uitredding wil geven. Die zelfs ten dode opgeschreven mensen kan doen herleven. En dat wordt ook zichtbaar tijdens die gebeurtenis in zijn graf. Ongeveer 85 jaar oud ligt Elisa in Samaria, toen de hoofdstad van het koninkrijk Israël, op zijn sterfbed. Gesloopt door een dodelijke ziekte. Heel ander einde dan zijn voorganger Elia. Zo heel gewoon, zo menselijk. En de profeet krijgt hoog bezoek. Koning Joas van Israël komt bij hem. En deze is diep bedroefd. Want hij weet dat hij zijn koningsmacht aan deze man Gods te danken heeft. Want Elisa had zijn grootvader Joas, Jehu, gezalfd tot koning. En Joas weet ook wat het volk en het land te danken hebben aan Elisa. Staatkundig, militair. En wat moet er nou van het land worden als deze profeet er niet meer is? En daarom richt hij zich tot de zervende met dezelfde woorden als eens Elisa bij het heengaan van Elia. Mijn vader, wagen en ruiters van Israël. En dan krijgt Joas van de stervende een laatste bemoedigend woord mee. En we weten dat Joas echt geen vrome koning was. En toch mag hij het weten. De Heer laat zijn volk niet los. En u, koning, zult een overwinning halen op de Arameërs. U moet een pijl schieten naar het oosten. En zo zeker als u die pijl geschoten heeft, zo waar geeft God de overwinning. Want God gaat door met zijn plan. Ondanks het feit dat Joas geen goede koning is. Ondanks de ontrouw van mensen. Hij blijft zijn belofte trouw. En hij wil zijn zegen geven aan allen die op hem vertrouwen. En zo mag Elisa dat op zijn sterfbed uitdragen. Die trouw van God de eeuwen door. Mooi als wij dat van hem overnemen. Maar niet wachten tot ons sterfbed, maar al tijdens ons leven. Onze kinderen en kleinkinderen die trouw van God laten zien. Zijn zegen doorgeven. Doen we dat? En via Elisa laat God weten dat hij er voor zijn volk wil zijn. Ondanks een koning die zich niet totaal aan God wil geven. En dat horen we ook als Joas maar 3 keer met de pijl op de grond staat en Elisa daar boos om wordt. Lauw en halfslachtig, niet vol vertrouwen en vurige ijver, zo was het geloof van Joas. En hoe zit dat met ons? Durven wij, gedragen door zijn zegen, de strijd aan tegen alle vijandige machten? Willen we ze krachtig bestrijden? Niet maar eventjes, maar voortdurend met de pijlen van ons geloof, met behulp van het evangelie. Vertrouwen wij op Gods hulp, ook als het er misschien niet zo rooskleurig voor staat in ons leven, als het ons tegenzit. God wil ons zoveel geven, maar dat moeten we wel willen aanvaarden. Daarna stierf Elisa en men begroef hem. En daarmee zou je kunnen denken dat de geschiedenis van Elisa is afgelopen. Meer dan 50 jaar heeft hij trouw zijn profetische taak vervuld. Hij krijgt een ernstige ziekte, hij sterft en men begraaft hem. Punt uit. En toch is het anders. Het verhaal loopt door. Hierna volgde nog een korte geschiedenis, een soort PS, een wonderlijk verhaal. Op het eind van zijn leven woonde Elisa in Samaria. Maar hij werd waarschijnlijk begraven in het familiegraf in de directe omgeving van Abel Mehola, een plaatsje vlak bij de Jordaan, ongeveer halverwege het meer van Galilea en de Dode Zee. En aan de overkant van de Jordaan, daar woonden de Moabieten. En dat verklaart ook die Moabitische benden die in de oogsttijd Israël binnenkwamen om het daar te plunderen. En op een dag is een begrafenisstoet onderweg om een dorpsgenoot ter aarde te bestellen. Wie het is, wordt niet vermeld, doet er ook niet toe. En ze zijn op weg naar zijn graf en waarschijnlijk was dat gewoon een natuurlijke rotsspleet of spelonk of een uitgehouwen holte in de bergen waarin men in die tijd de doden vaak begroef. En terwijl de rouwstoet op weg is, zien ze in de verte een bende Moabieten aankomen. Nou, de meeste mensen hebben nog wel respect als het gaat om een dode of een groep rouwende mensen. Maar deze vijanden waren van andere aard. En die stoet moet, om hun leven te redden, wel vluchten. Maar wat moeten ze nou met dat dode lichaam? En blijkbaar lopen ze net op dat moment langs het graf van iemand anders. Een opening in de rots, misschien afgedekt met wat takken. En ze werpen het lichaam erin en hollen weg. In die tijd werden de lichamen van doden, als het gewone mensen betrof, niet gebalsemd en ook niet in doeken gewonden. Een dode werd gewoon in eigen kleren begraven. En dit lichaam rolt naar beneden, naar het eind van de spelonk, en komt daar in aanraking met de beenderen van Elisa, want het was zijn graf. En op dat moment wordt die gestorven man weer levend. Hij staat op en verder wordt er niets van verteld. Of hij teruggekeerd is naar de zijne, heeft geleefd, opnieuw is gestorven, wij weten het niet. Dat is ook niet zo belangrijk. Het gaat niet om deze ene persoon. Maar waarom dan wel? Dit gebeurt om te laten zien dat de God van Elisa doorgaat. Ook na de dood van zijn profeet. Dat het gaat om het woord dat hij gebracht heeft. Het woord dat levenwekkend is. Het toont ons dat God een God van leven is en het laatste woord niet is aan de dood, maar aan de levende Heer. God blijft trouw aan zijn belofte. Israël lijkt wel weggeworpen. God geeft het een nieuwe kans. Gods profeet is heen gegaan, maar zijn woord blijft. En dat zien we aan dit wonder. Aan die overwinning van Israël op Aram. Want zo staat er, de Heere was hun genadig. Hij erbarmde zich over hen. Keerde zich weer tot hen, ter wille van zijn verbond. Hij wilde hen niet verdelgen, had hen nog niet van zijn aangezicht verworpen. Horen we dat goed? God blijft trouw aan zijn belofte. Hij wil ons niet verdelgen, maar het leven geven. En dat brengt ons van dit oud-testamentisch opwekkingswonder naar het Lijdens- en Paasevangelie. Dit wonder in Elisa's graf laat ons iets zien van Gods trouw. Maar dat mogen we nog veel beter zien en ontdekken bij de Heer Jezus, die door zijn dood aan ons het leven heeft gegeven. Nee, onze dode lichamen rollen niet tegen zijn beenderen aan. Integendeel, zijn graf was leeg. De Heer is waarlijk opgestaan. Maar door zijn lijden en sterven heeft hij de dood definitief overwonnen. En als wij in dit leven kiezen voor hem, mogen wij het weten dat wij door hem mogen leven. Heer Jezus, onze grote profeet, heeft ons zijn woord gebracht. En als wij in aanraking komen met zijn evangelie, worden wij mensen meer levend dan ooit tevoren. En dat is niet alleen iets voor straks na onze dood. Ook nu geldt dit woord. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Wie gelooft mag het weten. Door zijn dood, door het oordeel dat hij heeft gedragen, mogen wij leven, nu en tot in eeuwigheid. Geloven wij dat? Of zijn we misschien nog geestelijk dood? Laten we dan voor het einde van dit laatste leven gekomen is, goed luisteren naar de stem van de Heiland die ons roept tot het leven. Hij heeft gezegd, gij mens, kom uit. Open uw dode oren. Kom uit dat graf dat u omsluit. Kom en word opnieuw geboren. Amen. Zullen we de Heer danken en bidden en na een ogenblik van stilgebed samen het Onze Vader bidden. Laten we bidden. Heere God, Vader in de hemel, we danken u. We danken u dat we door u bevrijd mogen zijn. We mochten het vieren, bevrijdingsdag, maar u hebt ons bevrijd. Uit alle zonden. U hebt ons gered. Wij mogen leven. Door u, als nieuw geboren mensen. Heer, en geef dat we zo ook dat leven van u willen aanvaarden en ontvangen. Geef dat wij met uw woord echt in aanraking komen. Dat het ons hart aanraakt. En dat we zo ook willen leven als nieuw geboren mensen. Heer, wij danken u voor uw grote liefde en trouw. Dat we mogen weten dat u niet loslaat. U trouw aan Israël en we bidden u voor uw volk. Juist in deze dagen tussen Pasen en Pinksteren herdenken zij de slachtoffers. Allen die gevallen zijn door de Holocaust. maar ook in het land Israël zelf. Staan ze stil bij wat dood en verderf heeft gebracht. Heer, wij bidden u om hen die met die trauma's nog leven. Voor een tweede generatie die daar ook onder geleden heeft. Wij bidden u voor uw volk. Heer, blijf hen trouw en geef dat ze u als hun God mogen erkennen. Dat ze de Heer Jezus als hun verlosser aannemen. Wij bidden u voor deze wereld waar zoveel nood en verdriet is. We danken u ook voor die meisjes die vrijgelaten zijn in Nigeria. Ontvoerd door Boko Haram. Heer, maar we bidden u ook voor hen. Nu ze met zoveel trauma's terugkeren. Wilt u hen met uw liefde omringen. Geef dat ze u ook mogen leren kennen. We willen u ook bidden voor de situatie in de wereld die zo gespannen is. We vragen u of u wil zijn met hen die verdrukt en vervolgd worden om hun geloof. Met name ook in Noord-Korea. We willen u ook bidden voor al die landen waar zoveel chaos is. Waar zoveel mensen niet meer kunnen blijven wonen en op de vlucht slaan. Wij bidden u, ontferm u over hen. We willen u ook vragen of u wilt zijn met ons land, ons volk. Heer, we zijn zo gezegend. Dat we in vrijheid mogen leven, dat we zoveel kunnen, zoveel hebben. Dat we ook godsdienstvrijheid hebben. Maar geef Heer dat die zegeningen niet gewoon worden. Zodat we denken dat we u niet nodig hebben. Een kerkgang, een verplicht iets wordt waar we ons liever van afmaken. Geef weer een opleving, ook in ons land. We willen u bidden voor ons Koningshuis, Willem-Alexander en Maxima en hun gezin. Dat ze ook waardig koning kunnen zijn, maar dat vooral mogen doen. In navolging en luisterend naar de grote koning. Heer, wij willen u ook bidden of u wil zijn met allen die het moeilijk hebben. In onze eigen gemeente. Die ziek zijn, die rouwen, die eenzaam zijn. Heer, u kent ze. U weet wat er zorgt. U weet waar we zorgen of verdriet om kunnen hebben. Wilt u ons nabij zijn? Er is ook voorbeden gevraagd voor Volly Wijnsma, zwager van Roel en Anneke, die ernstig ziek in het ziekenhuis is opgenomen. Heer God, wilt u hem omringen met uw liefde? Wilt u ook zijn met allen die hem lief en dierbaar zijn? Heer, wilt u hem de kracht geven die hij nodig heeft. Uw nabijheid. Wil u ook danken deze slotzondag van het kerkelijk seizoen voor al het werk dat we hier in de gemeente mochten doen of wat gedaan mocht worden. We danken u voor de huisbezoeken. We danken u voor de catechisaties, mannen- en vrouwenvereniging, gespreksgroep. Gebedskring, Bijbelkring. Heer, dank u dat we het werk mochten doen en konden doen. En wilt u het ook zegenen. En geef dat we ons als gemeente ook met elkaar betrokken voelen. Dat we ook samen er de schouders onder willen zetten. Maar ook biddend er voor elkaar willen zijn. Maar vooral voor de bouw van uw koninkrijk. Heer, wij willen u vragen, wilt u ons goede periode van rust geven? Dat we ook weer de energie kunnen opdoen die we nodig hebben. Ook voor de komende tijd, wilt u ons daarin ook uw zegen geven? Ga met ons mee, houd ons vast. Laten we als gemeente een licht mogen zijn. Wilt u zelf maar met uw licht in onze harten schijnen? Heer, zo bidden we dat. En we leggen nu in een persoonlijk stil gebed dat aan u voor, wat niet hardop uitgesproken hoeft te worden. Om samen te eindigen met het gebed dat u ons hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. U bent nu in de gelegenheid de Heer te dienen met uw gaven bestemd voor de kerk. En daarna wil ik de geloofsbelijdenis met u lezen en willen we staande ons loflied zingen. Slotlied, lied 128 uit de Evangelische Liedbundel op de wijs van Leid ons Heer, machtig Heiland, aan uw hand. Spreken in zijn en haar hart met mij mee. Ik geloof in God die ik mijn Vader noemen mag. Ik geloof dat Hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde en dat Hij alles geschapen heeft en die schepping, maar ook mij zijn schepsel, zijn kind, nooit uit zijn hand zal laten vallen. Ik geloof in zijn Zoon Jezus Christus die zijn plaats in de hemel bij God losliet, naar de aarde kwam, geboren werd als mens onder de mensen, niet om te heersen, maar om te dienen. Ik geloof dat hij vernederd werd, bespot en veracht door mensen, maar zelfs van God verlaten is geweest, zodat ik nooit meer door hem verlaten zou worden. Ik geloof dat hij zijn leven ook voor mij gegeven heeft, zodat ik uitzicht heb op een eeuwig leven met hem. Ik geloof dat hij is opgestaan uit de dood, dat hij leeft, dat hij nu terug is bij zijn Vader en met hem regeert tot in eeuwigheid. Ik geloof dat hij eens terug zal komen. Niemand weet wanneer. En dan zal ook ik voor hem moeten verschijnen en zal hij mij vragen, ken ik jou, ben jij van mij? Ik geloof dat God mij en ons allemaal hier niet alleen gelaten heeft, maar dat het gebeurd is zoals Jezus heeft beloofd. Ik zal de Heilige Geest, de trooster, naar jullie toesturen. Die zal jullie helpen. Ik geloof in een kerk, verspreid over alle volken in de hele wereld. Eén in het geloof in deze unieke God, in zijn Zoon Jezus Christus, in de Heilige Geest. Een gemeenschap van mensen die uit de wereld geroepen is om in die donkere wereld tot een licht te zijn. Ik geloof dat ik de hemel niet zelf verdienen kan, maar dat ik door genade, door het bloed van Jezus behouden word, dat Hij mijn zonde wil vergeven. Ik geloof dat er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen, waar alles goed zal zijn. Geen verdriet, geen pijn, geen tranen en dood, waar iedereen en alles volmaakt is en waar ik voor altijd bij Hem wonen mag. Amen. Jezus, Hij leeft en wij mogen leven met Hem. En Hij zal ons nooit verlaten. En zo mogen we ons gedragen weten door Hem. Want dood is niet dood, maar door Hem mag ik nu al leven. De genade van ons Heer Jezus Christus, de grote liefde van God, de kracht, troost en gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allemaal.